Het orgel dat we speelden door Marco bij de Vader. De collectes uit deze dienst zijn bestemd voor de eigen gemeente en voor de voedselbank Engels. Voor de bloemen zoeken we nog wel iemand. Na de dienst is er weer een lunch, een mooie gelegenheid om elkaar straks, onder het genot van een hapje en een drankje, een goed en gezond 2023 toe te wensen. Dominee Jaren Kowalski is nog in Oekraïne, maar zal, als het goed is, de komende week weer in Nederland zijn. Hij zal dan ook voorgaan op 22 januari op Wereldmoederschapsdag. Op woensdag 25 januari om 17:30 is er weer de 70-plus maaltijd. Dan wensen we ons allemaal een hele goede dienst toe en steken we de kaars aan.
Goedemorgen allemaal. We doen gewoon alle kaarsen nog aan. In het oude, in de grote, onverdeelde kerk van vroeger werd dat kerstfeest op twee zondagen achter elkaar gepeerd. Dan hebben wij die volgende zondag, dat was nieuwjaarsdag, hadden we geen dienst. Dus dit is voor ons de eerste gelegenheid. Dus we doen gewoon, net als in de oude kerk, twee zondagen achter elkaar staan gedeeld. Toch eigenlijk nog bij kerstmis. Op de achtergrond. Ik vind het een goede gedachte.
Hij staat niet aan.
En wat ik verder tegen jullie moet zeggen, wat ik verder tegen jullie wil zeggen, wat ik op de voorpagina heb afgedrukt, dat kreeg ik deze week uit Latantio gestuurd door jij. En dat zijn kindertekeningen, ja, waar het gaat over tevreden. En ik vond dat toch wel de moeite waard om dat met elkaar hier te delen. Dat kan ik mooi even vertellen voordat de opname gemaakt wordt. Jullie weten precies waar we het over hebben, want ik moet zoveel uitzonden hebben. Laten we een ogenblik stil zijn en dan een begin maken met onze dienst. En dan zingen we van lied 511. Dat is ook zo'n lied van de overgang, zou ik willen zeggen, van het oude naar het nieuwe jaar. Lied van lied is Bonheur, voor goede machten, stil en trouw omgeven. 1 tot en met 4. hemel en aarde gemaakt heeft en die de werken van zijn handen nooit verlaat. Genade en vrede van God, die de bron is van leven en licht, van Jezus, mens aan Gods hart, in de kracht van de Geest. We zingen de overige drie versen van hetzelfde lied. Heer God, alweer 2 weken na Kerstmis leefden we, toen we gedachten dat u uw levenslicht geschonken hebt aan alle mensen. Het licht dat door u op de wereld schijnt. Maar God, wij horen geen engelen boodschap en we knielen niet neer bij de kribben. Eerder horen we schoten en knielen neer bij doden. Wij zien geen ster die ons voorgaat, bieden geen kostbaarheden aan. Wel zijn wij bevreesd voor het oorlogsgeweld, al bieden wij wel onze praktische en ook stille solidariteit aan. We houden niet de macht bij de tempel, maar soms op een avond op een plein in onze stad. We nemen het kind niet in de armen, maar we leven wel van de boodschap. We horen verhalen van hoop en worden aangevuurd en bemoedigd om op onze plaatsen en onze tijd uw geschiedenis mee te maken. God wil ons zo aanspreken dat wij als mensen van uw welbehagen bij licht en bij donker uw glorie bezingen en uw vrede behartigen. Anders dan die van de wereld. Uw kracht is uw liefde. Uw grootheid is uw geduld. Uw eer is het als mensen tot hun recht komen. Help ons dat wij u verstaan en ons zo laten veranderen dat we dichter bij u komen. Zo zijn wij ook vandaag samen, God, als uw gemeente. Samen om samen te staan in die hoop. In dat vertrouwen, om samen te werken aan de belofte van u, door zal werken en door zal klinken. Wees bij ons vandaag in deze dienst en in de week die hierna komt. Sterk ons. We vragen jullie in Jezus' naam. Amen. We zingen in 513, wat nu tegenwoordig boven staat, het nieuwjaarslied. Het leven is heel gepast. tweede lezing is uit het Evangelie naar Marcus, het begin van vers 1, de eerste helft vers. Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Het wordt geschreven bij de profeet Jesaja: let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn: maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toen en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij leefde van sprinkhanen en van wilde honing. Hij verkondigde: na mij komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om het voor hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op hem neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel: jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Tot zover. We zingen in 526, de versen 1, 2 en 4. Juich voor de koning. twee weken na Kerstmis. En hoewel we de kerstversiering hier nog maar even hebben laten hangen, buiten is alles weer heel gewoon geworden. We zijn weer overgegaan tot de orde van de dag. Overheersend in onze aandacht vind ik eigenlijk maar een paar thema's. Met bovenaan natuurlijk de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. En voor mij ook het geweld in Iran. In binnenlands maken we ons zorgen over inflatie, over de prijzen van elektra en gas in het bijzonder en over inkomens die daarbij achterblijven. Dan als je heel eerlijk bent, moet je zeggen, al die dingen, behalve de oorlog, zijn eigenlijk niet eens zo bijzonder. Er zijn altijd wel een paar van zulke punten waar we onze aandacht op focussen. En we kunnen ook niet alles tegelijk aan. Dat is duidelijk, dat is logisch, het is veel en het gaat snel. Nu dit en dan weer dat. Het is druk, 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 haast, haast, haast. Veel moet even snel, want tijd hebben we eigenlijk niet. En het is onze snelle tijd ten voeten uit. Wat dat betreft lezen we vandaag een heel toepasselijk evangelie. Kort, flitsend, snel is het. Kort, 16 hoofdstukken, geen 28. Snel, dat hoor je iedere keer in de taal. Zeker als je het dus met die anderen vergelijkt. Een soort turbo-evangelie is het bijna. Want het typerende woord, dat komt iedere keer terug, verschillende Nederlandse vertalingen, maar in het Grieks staat er dan uit dus, je hoeft mij geen Grieks te leren, die paar woorden die erin komen, die geef ik wel even mee. Uit dus, dat betekent zoiets als meteen, onmiddellijk, direct, gelijk. Iedere keer hetzelfde idee. Niet na een poosje, of nog eens een keer na een hele tijd, nee. Het gaat allemaal met een enorme snelheid. En Marcus vertelt kort en zakelijk. Het spreekt ons ook aan, denk ik, bij het ophaal niet zoveel woorden. Regelmatig gaat hij ook behoorlijk kort door de bocht. En brengt weinig of geen versiering of kleuring aan. Geeft weinig of geen uitweiding of toelichting. Hier al direct aan het begin wordt dat duidelijk. En we weten het natuurlijk, met Kerstmis hebben we daar ons daarop voorbereid. Dan lezen we uit Matthäus, dan lezen we uit Lucas. En dan komt de geboorte van Jezus en alles wat er aan vooraf gaat, breed uit. Inderdaad, ook nog weer met verschillende accenten. Maar het gaat iedere keer dan over de aankondiging, Kerstmis zelf en dan loopt door tot de drie koningen. Maar hier bij Marcus is die hele aanloop er niet. Die hele inleiding ontbreekt volledig. Hij valt direct met de deur in huis. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Punt. Opeens is die man er. Die man die Jezus kent. Wie en wat hij is, waar hij vandaan komt, welke afkomst hij heeft, niets daarop.
Hij heeft die goed, nou ja, feiten.
Dat alles doet er kennelijk niet toe. En het is opvallend in een cultuur waarin juist die afstemming zo belangrijk is, die afstamming zo belangrijk is. En opeens is er in verbinding met deze man ook sprake van een evangelie. Een evangelie, dat kan je vertalen als goede boodschap, goed nieuws. Maar het Griekse woord evangelie, dat wordt eigenlijk veel beperkter gebruikt. Dat is niet zomaar iets. Dat hoorde bij de hoogste machthebbers in die tijd, van keizers. Daar werden woorden en daden zowel samengebracht en overgebleven. Keizers. En deze nog volstrekt onbekende mens, Jezus, wordt direct op dat niveau gezet. Het is niet zomaar een meneer. Dat mag je dus eigenlijk hier al niet horen. Evangelie. Opeens is het begin er met deze Jezus die op eigen verzoek gedood wordt. Dat staat er niet letterlijk dat van het eigen verzoek, maar ja, er staat wel hoe hij dat Jezus voor deze dood uit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan kwam. Zelf kwam. Er is ook geen sprake meer van een klein kind wat aan het opgroeien is. Op zijn minst is het al een jonge, volwassen man. En de enige vooraankondiging daarvoor is weer dat er iemand bezig is om mensen te dopen. Over die man wordt ook niet te anders gezegd dat hij Johannes heet. Meer niet. En wij zijn die naam gaan inkleuren, nietwaar Johannes de Doper, zeggen we erachter. Met dat wat hij bij in de openbaarheid komt met zijn werk. Maar ook hij heeft een achtergrond, hij is er gewoon. En dan hoor ik hoe Jezus gedoopt wordt. En als die doop heeft plaatsgevonden, ja, dan komt nog de bekroning. Dan gaat het over de scheurende hemel, het gaat over de duiven. En het gaat over de woorden over de Zoon. 11 versen verder zijn we in het evangelie en alles is eigenlijk al op zijn plaats gezet. Die volkomen is Jezus daarmee getekend, getypeerd. Het is snel, het is kort, het is heftig. En misschien is het wel zo kort, dacht ik, dat het toch wel goed is om vandaag enige aandacht te besteden aan dit hele korte stuk en er een beetje achter te kijken. Om die stijl van Marcus misschien wat beter te leren kennen, om wat kleur en dimensie in die korte, droge zaken van opstopping te brengen. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Het staat geschreven bij de profeet Jesaja, let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal de weg voor je banen. Dat was het. Je kunt die eerste twee versen heel goed met elkaar samenlezen, aan elkaar. Daar begint het evangelium dus al, bij Jesaja. Vanouds is het dus al aangekondigd, maar nu is het punt, nu wordt het vervuld, nu wordt het ingevuld, nu wordt het werkelijkheid. En laten we even bedenken, in die tijd van Jezus leeft onder de mensen, de Joodse mensen, heel veel hoop en verwachting dat God een nieuw begin zal maken. Is de verwachting van de Messias die komen zal. Over de manier waarop het zal gaan, over de manier waarop het zal gebeuren, er zijn verschillende gedachten. Maar vaak gaat het verband daarmee een soort voorloper, een aankondiger, een teruggekeerde Elia, wat ook wel omschreven. Zoals Jesaja schrijft, maar let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt de stem in de woestijn, maak de weg van je Heer gereed, maak recht zijn paard. Er zal een voorloper zijn, iemand die weg recht zal maken. Ja, zo kun je die doop van Johannes inderdaad noemen. Een voorloper. En die doop, moeten wij ook bedenken, is dat iets heel nieuws. Het is niet een toepassing van een oud, overgeleverd, openstaand ritueel. Al is een soort van reiniging met water in het Joodse wel bekend. Maar hier gaat het niet over die reiniging, het gaat over tot inkeer komen om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Daartoe dient die doop, horen we. Alle, zeg maar met gewone woorden, alle kroegels weg, alle vuil afgewassen, afgespoeld, afgenomen. Je verhouding tot God is weer recht. Of moet ik het zo zeggen, ik weet dat nooit zo goed. Je kunt weer verder met hem, je kunt je weer vertonen voor hem. Alleen, het gebeurt niet vanzelf, het gebeurt niet automatisch. Je moet er wel voor kiezen. En om dat te kunnen doen, moet je je dus ook omkeren. Je moet je omkeren in de richting van God. Je moet je richting stellen, je moet je bekeren. En dan zijn we weer op vertrouwd terrein, een beetje, niet waar? Je moet je wel bekeren. Dat is van oud ook iets wat de profeten al opgeroepen hebben. We lazen uit Jesaja nog even die woorden van rechtmaken voor Gods paden, van Gods paden. En daar zit een mooi woord, het spel eigenlijk in. Want hier staat er dan in het Grieks nog één keer. Uit Theias. En het is bijna datzelfde woord van uitus, je hoort het wel, want dat snel, dat is goed bewindelijk. Dus uit Theias is ook een soort, ja, maak die weg recht. Maak er een snelweg van, zouden we misschien nu zeggen. En eigenlijk nog wel mooier. Maar daar kom ik natuurlijk weer mee. Nog wat dichter bij de termen van de Marcus-evangelie. Maak er een direnissima van. Prachtig Italiaans woord. Overtreffende trap. En dat heet ook de eerste snelle spoorlijn in Italië. De direnissima. Het is een weg waar je overheen zoekt als het ware. Waar ook je niet beperkt wordt. Zodat het contact tussen jou en God ongestoord als maar mogelijk is kan verlopen. Maak dat contact zonder omwegen. Maak het direct. Zoals in dit evangelie en andere dingen direct gebeuren. Die Johannes, die wordt ook nog een klein beetje beschreven in het stuk. Qua uiterlijk en qua gedrag. Als een opvallende mens, mag je wel zeggen. Hij droeg een ruw mantel van kameelhaar met een leren gordel en hij leefde van springhanen. En ik zeg het dan maar bij, en van wilde honing, want anders krijgen we weer die merkwaardige gedachte dat hij eigenlijk liever honing was gehad, maar goed, dat staat er dus niet. Hij leefde van springhanen en ook van wilde honing. En daar zitten ook verwijzingen aan, die mantel, die gordel, die springhanen enzovoort. Het zijn niet zomaar een paar eigenaardigheden die gezegd worden. Het is de traditionele kleding van de profeet. Het is de kleding van Elia. Hij moet dus eigenlijk wel, als je dit zo meekrijgt, er moet wel duidelijk worden dat het inderdaad gaat om die teruggekeerde, herleefde Elia. En hoewel Marcus dat dus niet voluit schrijft, zegt, niet letterlijk zegt dat Johannes de wedergekomen Elia is, moet je als een beetje ingewijden dat absoluut er wel in horen. En dan nog een dingetje. Johannes opereert in de woestijn. En dat is ook niet voor niks in het kader van het Joodse verhaal met God. In de woestijn hebben ze immers alle fundamentele ervaringen van Israël en zijn God afgespeeld. Het verbond, de wetgeving van de Sinaï, maar nog meer misschien wel die lange tochten die een hele generatie moest meemaken. Dat moet de proef stellen, werd het ook al gezegd. Je moest het bewijzen, je moest het oefenen, je moest het leren. Dan kun je het ook doen. Want als je in die woestijn staat, dan sta je er alleen voor. In die woestijn heb je een beslissende keuze. Je kunt levenbrengend handelen en je kunt ook onderdoor gaan. Ook dat wordt even zo snel getypeerd, denk ik, daarmee. Deze Johannes dus, die met zijn imposante verwijzingen naar de profeten, zelf een profeten gestalte, die ruige figuur, hij die doopt voor de nieuwe verhouding tussen God en mens. Hij heeft nu nog één taak te vervullen. Hij mag verwijzen. Verwijzen naar wat komt na hem, want dan komt iemand die meer verwacht dan ik. Ik ben zelf niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Opnieuw iets dat past in de heersende verwachtingen van de Messias. Opnieuw eerst de aankondigingen en dan de echte redder, die niet zal lopen met water, maar met de geest. Dat is een kader, een context, waarin de komst van Jezus naar Johannes staat. Als hij komt om zich te laten dopen. Hier bij Marcus is het, misschien hebben we dat niet eens gemerkt, maar er is bij Marcus geen enkele discussie over wie wat nodig heeft. Of Jezus eigenlijk wel door Johannes gedoopt moet worden, of dat het beter omgekeerd had moeten zijn. Nee, hier ook weer heel direct, Jezus komt voor die doop en die vindt ook plaats. En als de doop dan heeft plaatsgevonden, dan komt de bekroning, de hemelen scheuren, de duif die neerdaalt, de stem die klinkt. Je leest het ook weer snel overheen. Maar de hemelen scheuren, staat er. Zullen we toch bezig zijn met verwijzing? Misschien denk ik wel even over het scheurende voorhangsel van de tempel op Goede Vrijdag. Precies. Maar sowieso is dat scheuren meer dan zomaar een feitje. Want wat er dus gezegd wordt is, er is dus zicht op de hemel. Het is opengegaan. Het gaat ook niet weer daarna weer dicht. Nee, het scheurt. Het is definitief. Hier dus, bij deze doop, zien we dat alvast even. Niet waar, dus van die beroemde woorden van het Oosterhuis niet zien, soms even. Nee, het is blijvend. Deze Jezus geeft ons zicht op de hemel. Geeft ons een hemels inzicht in Jozef. Het hemelse rijk is met hem niet meer ver weg, afstandelijk, ontoegankelijk, maar het is ook, het is bereikbaar, zichtbaar. Zo, nu zijn we 11 versen ver in het Marcus Evangelie gekomen. Feitelijk zijn alle kernzaken gezegd. Feitelijk is het kader voor wat volgt vastgelegd. Alles direct, directissima zelfs. Zo direct als maar mogelijk is. Geen vlakje, geen frutsels, geen kerstromantiek, geen vertedering, geen wonderbare omlijsting in een kort verhaal met een korte, misschien wel een droge boodschap. Snel en direct. Zie maar, de oude woorden, de oude verwachtingen worden vervuld. Alles klopt. Deze Jezus is de lang verwachte. En deze Johannes is de aankondiger, de voorbereider, wegbereider. God komt zijn volk te hulp, kort en goed. Maar het is een geladen, vol heil, vol toekomst verpakt stuk tekst. En zo denk ik, mogen wij vandaag aan het begin van 2023, zoveel jaar later, dit goede nieuws ook weer horen. Er zit wel wat tijd tussen, zo direct is het niet meer. Maar het is wel hetzelfde directe appel aan ons. Om het aan te nemen, om het in te geloven, om er ons vertrouwen op te stellen. Dat de zachte macht van deze Jezus toch sterker is dan de machten van deze wereld, ook inclusief de grote machten. Niet direct, absoluut niet, maar wel op den duur. Om het aan te nemen, zo krijgen wij het nu te horen. Om erin te geloven, om onze vertrouwen op te stellen. En het komt zomaar op ons toe, het wordt ons zomaar aangeboden. Voor niks, ook nu weer in 2023. Wonderlijk is het jaar, ongelooflijk misschien wel in het licht van het dagelijkse nieuws. En toch gebeurt het als mensen zo beginnen, als mensen zomaar aan de gang gaan. Gewoon met wat ze hebben, hoe weinig dat ook mag zijn, dan kan er wat gebeuren, dan kan er wat veranderen, dan kan er een beweging komen. En we hoeven dus niet te wachten op die grote dingen. Hoeven we ook niet naar uit te kijken, moeten we gewoon niet doen. Niet wachten, niet toekijken. Kleine kan mooi genoeg zijn. Misschien moeten we het zomaar horen, begin 2023. In een wereld die na een ongekende pandemie, nu verzeild is in een oorlog zonder voorzienbaar einde. Een onopgeschrikte, angstige, onttoverde wereld, ja. Maar dat de zachte macht van deze Jezus toch sterker is dan al die machten van de wereld. Niet direct, niet onmiddellijk, daarom niet. Integendeel juist. Maar wel op den duur. Laten we het maar zo horen, denk ik. Deze simpele kerstboodschap van Marcus. Kort door de bocht, direct, snel, terstond. Als een essentie van waar het om gaat, als inderdaad een evangelie, een goede boodschap.
Thank you.
is over tijd. Mogelijkheid om te reageren. Mogelijkheid om die dingen te delen met elkaar. Kan dadelijk ook bij de koffie en bij de lunch. Laten we het samen doen. God van alle mensen, God van alle tijden. We bidden u vandaag voor allen die willen beleiden u als de God van hun leven. We bidden voor hen die roeping aanvaarden om de Zoon, Jezus, te volgen. God, vervul ons met uw geest, de geest die leven maakt. En laat in ons groeien de vrucht van uw licht, goedheid, gerechtigheid, waarheid. Zodat wij getuigen zijn van de macht van uw liefde in een wereld waar haat en lijd nog steeds groter zijn. Houd ons vast, blijf ons aanspreken, bevestig ons telkens opnieuw. Verdiep en vernieuw ons vertrouwen en inzicht, bewaar ons bij uw gemeente, die soms steunpunt en soms, laten we eerlijk zijn, ook wel eens hinderpaal kan zijn voor ons geloof. Maar wees zelf onze leidsman in goede en kwade dagen. God, we bidden u voor allen die als gemeente van u, door u zijn ingezet om getuigen te zijn van God. Laat ons uw liefde beleven en maak ons liefdevol voor elkaar. Zodat wij, gezegend door u, voor anderen een zegen kunnen zijn. We bidden u, God, voor allen die zich zonder waarde voelen, die niets meer kunnen, niet meer meetellen, om wat voor oorzaak dan ook. Laat u hen merken dat ze voor u kostbaar zijn, de moeite waard, dat u ze niet wilt verliezen. We bidden u voor allen die te maken hebben met ziekte en dood, mensen voor wie elke dag angst bevat, alles verloren is. Geef u het vertrouwen dat de dood u niet van ons scheidt. En laat u ze weer vinden waar u ze voor nodig had. God, we bidden u voor allen voor wie de donkere dingen van de wereld, van het leven, een steen zijn op hun hart. Wees u hun hoop, hun licht, hun kracht, die de steen niet wegneemt, maar wel blijft dragen. We bidden u in stilte, God, voor de namen, voor de mensen aan wie we moeten denken in deze dagen, voor de toestanden in de wereld die ons aan het hart liggen, nu aan het begin van 2023, we bidden u in stilte. En we bidden u samen, onze Vader die in de hemel zit, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komt, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zoals op aarde. Geef ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. We zingen lied 525. gemeenschap straks weer verlaten, gaan we van hier in het vertrouwen dat u ons niet alleen laat. Laat hem gaan met een loflied in het hart, met de vrede van Christus in ons leven, onder de hoede van uw geest en in de zekerheid van uw aanwezigheid. Laat hem gaan wat we tenslotte voor en over elkaar hebben gevraagd om Gods zegen. God behoed ons, zegen ons, bewaar ons. U die ons hebt toegekeerd naar elkaar, om elkaar te zegenen, te bewaren, te behoeden. We beamen dat met die 400.